Dan gaan we lezen uit Zacharia 14, laatste hoofdstuk. Het is best een lang hoofdstuk. Dus ik zal niet, denk ik, alle versen lezen. Maar een gedeelte uit Zacharia 14. En ik lees traditiegetrouw uit de herziene Statenvertaling. Ik begin even bij het begin, vers 1. Toekomst voor Jeruzalem staat daarboven in mijn vertaling. En dan begint het gedeelte als volgt. Zie, er komt een dag voor de Heere, waarop de buit op u behaald in uw midden zal worden verdeeld. Dan zal ik alle heidenvolken verzamelen voor de strijd tegen Jeruzalem. De stad zal ingenomen worden en de huizen zullen geplunderd en de vrouwen zullen verkracht worden. De helft van de stad zal in ballingschap wegtrekken, maar het overige van het volk zal niet uitgeroeid worden uit de stad. Dan zal de Heere uittrekken en tegen die heidenvolken strijden zoals de dag dat hij streed op de dag van de strijd. Op die dag zullen zijn voeten staan op de Olijfberg die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan. Dan zal de Olijfberg in tweeën gespleten worden, naar het oosten en naar het westen, en er zal een zeer groot dal ontstaan, als de ene helft van de berg naar het noorden zal wijken en de andere helft ervan naar het zuiden. Dan zult u vluchten door het dal van mijn bergen, want het dal tussen de bergen zal reiken tot Azal. Ja, u zult vluchten zoals u gevlucht bent voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, de koning van Juda. En dan zal de Heere, mijn God, komen al de heiligen met u. Dan vers 8. Op die dag zal het geschieden dat er levend water vanuit Jeruzalem zal stromen, de ene helft ervan naar de zee in het oosten en de andere helft ervan naar de zee in het westen. Zomers en 's winters zal het plaatsvinden, de Heere zal koning worden over heel de aarde. Op die dag zal de Heere de enige zijn en zijn naam de enige. Heel het land zal als de vlakte wonen, van Geba tot Rimmon, ten zuiden van Jeruzalem. Maar Jeruzalem zal verheven worden en op zijn plaats bewoond blijven. Van de poort van Benjamin af, tot de plaats van de vroegere poort toe tot aan de hoekpoort. En van de Hanaëltoren af tot aan de perskuipen van de koning. Zij zullen erin wonen, een banvloek zal er niet meer zijn. Jeruzalem zal onbezorgd wonen. En dit zal de plaag zijn waarmee de Heere al de volken zal treffen die tegen Jeruzalem hebben gestreden. Hij zal ieders vlees, terwijl hij nog op zijn voeten staat, doen wegteren. De ogen van allen zullen wegteren in hun kas en de tong van allen zal wegteren in hun mond. En dan vers 16. Het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenvolken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, van jaar tot jaar zullen opgaan om zich neer te buigen voor de koning, de Heere van de legermachten, en om het loofhuttenfeest te vieren. Het zal geschieden dat er geen regen zal vallen op hem die uit de geslachten van de aarde niet zal opgaan naar Jeruzalem om zich voor de koning, de Heere van de legermachten, neer te buigen. Vers 20. Op die dag zal op de bellen van de paarden staan heilig voor de Heere. En de potten in het huis van de Heere zullen zijn als de sprengbekkens voor het altaar. Ja, al de potten in Jeruzalem en in Juda zullen voor de Heere van de legermachten heilig zijn. Zodat allen die willen offeren zullen komen en ervan nemen om erin te koken. Op die dag zal er geen Kanaan niet meer zijn in het huis van de Heere van de legermacht. Tot zover. Het woord van God, ja. We hebben een heel gedeelte behandeld de afgelopen maanden. Het hele boek Zacharia. En dat boek heeft te maken met de tijd dat Israël was teruggekeerd. Een overblijfsel in het land. Na de ballingschap. En dat de herbouw van de tempel, de dienst aan de Heere, weer stil kwam te liggen. Er was een lauwheid in het volk. En dat is eigenlijk een parallel met onze tijd. Als je kijkt naar de geschiedenis van de kerk, dan zie je dat in de middeleeuwen de duisternis groot was. Er waren nog enkelingen die de Heere dienden. Maar in de 19e eeuw, begon eigenlijk al in de 16e eeuw met Maarten Luther, hè, de leer van de rechtvaardiging door het geloof alleen. Maar in de 19e eeuw kwam eigenlijk die waarheid van het huis van God, daar ga ik morgenavond een lezing over houden, trouwens in Apeldoorn, kwam weer helemaal in het licht te staan. De gemeente als lichaam van Christus, maar ook als het huis van God. En men begon weer ijverig samen te komen volgens de voorschriften van het Nieuwe Testament. En men trad massaal uit die gevestigde kerken die voor het overgrote deel naar het model van het Jodendom waren ingericht met al hun uiterlijkheden. Men begon weer brood te breken en de Heer vurig te verwachten. Maar ook dat verzandde weer in lauwheid zoals we dat vandaag kennen. Er zijn vandaag in ons land talloze verschillende gemeenten van allerlei aard. Je kunt elke dag op cvandaag.nl lezen, als je dat wilt tenminste, wat voor een verwarring, verdeeldheid en meningen er allemaal in die kerken zijn. En we zijn eigenlijk een beetje weer terug in de situatie van Zacharia, de lauwheid. En daarom heeft de Heer ook hem geroepen om het volk weer op te wekken en ook ons via dit boek, door hen te richten op de Heer Jezus, op de Heere God. Dat is immers dezelfde, zullen we ook straks zien. En om zodanig ook de toekomst van Israël voor ogen te stellen, het overblijfsel, en hen zo aan te vuren, ook weer dat huis van de Heer te herbouwen. En dat is voor ons eigenlijk hetzelfde. Wij hebben de verantwoordelijkheid om de dienst aan de Heere Jezus vorm te geven naar de geboden die wij vinden in het Nieuwe Testament. En dat is best wel lastig, want als je dat gaat doen, dan krijg je wel te maken met een hoop tegenstand. Maar we moeten vasthouden aan het woord van de Heer. En dat is dat we vandaag een volk zijn wat behoort aan een hemels mens, de Heer Jezus Christus, in dat de geboden van apostelen de richtlijnen zijn voor ons samenkomen. En dan vooral de brieven van de apostel Paulus. Nou, neemt Zacharia ook tegelijkertijd mee het oordeel over de heidenvolk? Want juist onder de dreiging van de heidenvolken sloeg de angst hen soms om het hart. En wij hebben niet te maken met volken van vlees en bloed. Wij hebben te maken met de machten in de hemelse gewesten die tegen ons gekeerd zijn als wij de Heer Jezus willen vertegenwoordigen. En als je de waarheid wilt doen, Johannes schrijft, ik heb geen grotere blijdschap dan als mijn kinderen de waarheid wandelen. Ja, dan zullen we te maken krijgen met een felle tegenstand. En alles wat ons op de aarde richt, op de dingen hier beneden, dat is allemaal in tegenspraak met onze roeping. Wij zijn niet geroepen om elkaar te genezen of om elkaar allerlei voorspoed voor te houden. Wij zijn geroepen om te verdragen totdat de Heer Jezus komt en uitdrukking te geven aan zijn persoon als wij samenkomen. En dat gebeurt op de wijze zoals Paulus dat in 1 Korinthe, Titus, Timotheus heeft opgeschreven. Als je vandaag zegt dat een vrouw niet behoort te spreken in de gemeente, maar behoort te zwijgen, dan heb je al heel veel mensen tegen je. Maar dat zijn wel de voorschriften van de Heer. Waarom? Omdat daarmee uitdrukking wordt gegeven aan de Heer Jezus. Want wij zijn immers de bruid. Daar word ik ook al gigantisch op aangevallen trouwens. Maar de vrouw tegenover de man heeft een ondergeschikte positie, zoals ook de wet zegt. Dus als wij vorm willen geven aan wie de Heer Jezus is, dan hoort dat ook in de gemeente zo te zijn. Dat de broeders publiekelijk uiting geven aan hun gebeden en de zusters dat niet doen. Waarom? Omdat zij daarmee aangeven dat de man beeld van de Heer Jezus is en dat daarmee ook de eer van Christus wordt gehandhaafd. Nou, wat betreft onze toekomst is heel anders dan de toekomst van Israël. Dat is ook belangrijk om te weten. Ik had gisteren nog een mail, ik had het met jou er even over van een meneer en die schreef mij dat ik er helemaal fout zat. Maar goed, dat gebeurt mij wel vaker. Maar dan zegt hij ook dat wij als christenen een aards koninkrijk tegemoet gaan. Maar dat is niet zo. Ik had dat net nog met een andere jongen. Die was heel oprecht geïnteresseerd in het verschil tussen het hemels Jeruzalem en het nieuwe Jeruzalem. Maar de gemeente is het lichaam van Christus, onverbrekelijk één gemaakt met het hoofd. En als de Heer Jezus straks vanuit de hemel zal heersen en regeren, zijn wij daar als gemeente zijn lichaam. Of zijn bruid is een ander beeld. En dat is onderscheiden van de mensen van het Oude Testament, die ook een hemelse roeping hebben in die zin, alleen niet het lichaam van Christus zijn. En onze roeping is niet een aards koninkrijk. Onze roeping is dat we vanuit de hemel, vanuit het huis van de Vader zelfs, straks in dat koninkrijk licht zullen verspreiden. De glans van Christus zullen wij over de aarde mogen weerspiegelen. Dat is onze roeping. En dat betekent ook dat wij als stad worden gezien. Stad is een beeld van heerschappij. En dat wij daarmee met hem zullen heersen. Met hem zullen regeren. Dat betekent dat wij als burgers van een rijk in de hemelen een totaal andere verwachting hebben dan het aardse Israël, wat straks, gaan we zo zien, in Jeruzalem de zegen zal verspreiden over de aardbewoners. De mensen die op aarde zullen wonen. De schapen die aan de rechterkant van de koning het vrederijk mogen ingaan. Dat zijn belangrijke onderscheidingen, want die weten jullie inmiddels denk ik wel. En dan begint dit hoofdstuk met de dag. En die dag, dat is de dag van de Heer. Dat is zijn dag tegenover de dag van de mens. De mens heeft zijn dag 6000 jaar gehad dan. En heeft onder de heerschappij van Satan, we zien dat vandaag om ons heen, niets anders gedaan dan elkaar bestrijden en de zonde over deze aarde welig doen, bloeien. Dat is verschrikkelijk. Maar als zijn dag komt, dan zal hij niet alleen al deze goddeloosheid uitroeien, maar ook het volk Israël, de overgeblevenen, de mensen die werkelijk hem zullen zien, en rouwbedrijven, Zacharia 12, ja, die zullen dan tot zegen zijn en die zullen het vrederijk mogen binnengaan. Ja? Dus dat onderscheid moet je echt blijven maken. Wij zijn als gemeente zijn lichaam. Dat kun je van geen enkele andere groep gelovigen zeggen. Al heeft de Vader vele families. Maar dat is onze unieke plek. Johannes 17 hè, en Johannes 14. Ik en nu in mij enzovoort. Dus dat moet je wel vasthouden. Nou, vers 1. Er komt een dag voor de Heere. Zie je dat? Dat is de dag van de Heer. Die dag bestaat uit oordelen en uit een 1000 jaar durend vrederijk. Dat is de dag van de Heer. Waarop de buit op u behaald in uw midden zal worden verdeeld. Nou, die buit die vind je ook in vers 14. Dat is in het tweede stukje van vers 14. Het vermogen van alle heidenvolken rondom verzameld wordt. Goud, zilver en kleding in zeer grote hoeveelheden. Nou, die buit was op hen behaald. Israël, omdat ze werden overvallen, overspoeld. En maar, als de dag van de Heer komt, wordt de buit weer verdeeld in het midden van de stad Jeruzalem. Ja? Vers 2 is een beetje lastig. Dat is wat we ook in Zacharia 12 hebben gelezen, dat de heidenvolken, dus dat zijn niet de westerse volken, weet je nog? Want die worden in Harmageddon vernietigd vanuit de hemel. Maar hier gaat het om die volken die altijd Israël hebben belaagd toen zij nog Gods volk waren. En dat zijn vandaag de islamitische volken rondom Israël. En daarvan zegt vers 2, alle heidenvolken zal ik verzamelen voor de strijd tegen Jeruzalem. Nou, wat zien wij vandaag gebeuren? Hezbollah, Iran, tegen Jeruzalem. Jeruzalem is de stad van de grote koning. Het is eigenlijk de oorlog tegen de Heer Jezus. En Israël is bezig om die zuiden zuidelijke grens van Libanon op te schuiven. En er wordt in het nieuws, laat ik het even zachtjes zeggen, gekleurd beeld gebracht van wat erg allemaal, alles wordt vernietigd. Maar vergis je niet, Hezbollah gebruikt die burgerdoelen, die burgerplaatsen, om Israël steeds te schieten. Dus ze moeten dat oprekken en zorgen dat deze haat niet tot uiting kan komen. Dat is heel eenvoudig, jezelf beschermen. Zo zie ik het. Maar dan staat er: de stad zal ingenomen worden en de huizen zullen geplunderd en de vrouwen zullen verkracht worden en de helft van de stad zal in ballingschap wegtrekken. De vraag is, over welke belegering gaat dit? Want de vorige keer toen we bij Zacharia 12 waren, heb ik ook gezegd dat er twee verschillende momenten zullen zijn dat de koning van het noorden, de Assyrische vijand, samen met die heidenvolken, Jeruzalem zal belegeren. De eerste keer trekt hij door de stad en verwoest hij de stad. De tweede keer belegert hij de stad. Dus mijns inziens gaat het hier over de eerste belegering. En er komt een belangrijk stukje onderwijs in Jesaja 28. En dat moet je even opzoeken als je wil. Het is een profetisch woord van Jesaja over, let op, de alles wegspoelende geesel. Israël zal straks met de antichrist een verbond sluiten. Eigenlijk met het beest uit de zee, de politieke macht hebben van het Westen, zoals dat nu al met Trump is, hè? En met Europa. Vooral met Trump, die beschermt Israël tegen Iran enzovoort. Maar omdat zij dan dat beeld wat in die tempel gezet gaat worden zullen aanbidden en daarmee dus de duivel zullen aanbidden, antichrist is tegen Christus in plaats van Christus, zal God als oordeel die koning van het noorden Jeruzalem laten innemen. Wat we net gelezen hebben in Zacharia 14 vers 2, hè? De vrouwen verkracht en de huizen geplunderd. Dat noemt Jesaja hier, kijk maar, vers 18, de alles wegspoelende geesel in het midden, zie je dat staan, zie je dat? Ik lees even het hele vers voor, dan zal uw verbond met de dood teniet gedaan worden, dat is het verbond wat ze destijds met Egypte hadden in de tijd van Jesaja, maar profetisch gezien het verbond met de antichrist, met de dood. Israël gaat steeds verbonden aan met mogendheden om zich te beschermen tegen die invasie van die moslimlanden. Ja? Dat zal straks ontaarden in een verbond met de antichrist, de duivel zelf. En daartoe zendt God hen, die koning van het noorden, die wegspoelende geesel. Uw verdrag met het rijk van de dood zal geen stand houden. Trekt de alles wegspoelende geesel voorbij, dan zult u door hem afgeranseld worden. Zo dikwijls als hij voorbij trekt, zal hij u grijpen. Enzovoort. Dus dit is Zacharia 14 vers 2. De wegspoelende geesel. Maar de christenheid heeft ook een verbond gesloten. Vijandschap tegen God is vriendschap met de wereld. En omdat wij als christenen de wereld binnen hebben gehaald en we zeggen, wij moeten de gemeente zo aantrekkelijk mogelijk maken voor iedereen, heeft God ook een geesel gestuurd. En dat zijn al die dwaalgeesten, al die valse leringen, al die verwarring. Dat is een oordeel van de Heere God zelf. Omdat wij als christenheid een verbond hebben gesloten, niet letterlijk, maar geestelijk met de wereld. En als je nu kijkt in de gemiddelde gemeente in Nederland, het zijn er trouwens honderden, dan zie je allemaal hippe, grote gemeenten met allemaal aantrekkelijke muziekbands en allerlei visies waarvan je denkt, ja, het lijkt meer op de wereld dan op de gemeente van de Heer Jezus.
Dat geldt toch ook voor de staatskerken dan?
Ja, zeker. Maar ja, ik vind het altijd wel belangrijk om naar onszelf te kijken. Met de evangelische wereld. Ja,
dat heb ik al zelf ook doorlopen om dat te kunnen onderstrepen.
Ja. Ja. Nee, je hebt gelijk. Ja, zeker.
De agenda van de regering wordt ook geïmplementeerd via de staatskerken, de protestantse kerken, de volgende kerken.
Ja. En ja, weet je, zoals Israël straks die overspoelende geest, of wegspoelende geest, als oordeel zal kennen, zo kennen wij dat ook al nu door al die sekten, verschrikkelijke. Ik had het net nog even over met de broeder. Ik heb van de week een aantal mails gekregen van mannen, het zijn meestal mannen, werkelijk waar, met de meest bizarre theorieën, dat ik denk, hoe kun je nou zo verward zijn? Dat is een oordeel van de Heer, denk ik. Er was een man die had mij een verhaal gestuurd. Nou, ik heb er maar niet op gereageerd. Simon, dat was de farisee, maar dat was weer de vader van Judas. Nou, diezelfde farisee waar de Heer Jezus in huis was en die zei, waarom heb je mijn voeten niet gewassen enzovoort. Die man komt dan ook in de Hades, weet je wel. Dat is diezelfde rijke man als de gelijkenis. Nou, enzovoort. Het ging maar door, dus snap je?
Dat moet je allemaal lezen.
Nou ja, ik scan het meestal eventjes. Ik lees het niet helemaal. Maar de schrift uitleggen, heb ik in een vorige communicatie met hem gezegd, dat doe je niet. Begrijp je? Het gaat erom wat de schrift zegt. Niet wat jij denkt of vindt of concludeert, maar wat staat er. Zullen we straks ook zien als we gaan kijken naar vers 5. De Heerde, als hij komt, met al zijn heiligen. Ja? Nou, wat gebeurt er als dat geweldige van die gezel Jeruzalem zal belagen? Hè? We hebben in Daniel 11 die koning die dan Israël doortrekt, Jeruzalem belaagt en plundert. Dan laat hij daar een soort stadhouder achter. Gaat naar Egypte. Hij hoort geruchten, Daniel 11. Keert terug, belegert de stad. En dan komt vers 3 van Zacharia 14. Dan zal de Heere uittrekken en tegen de heidenvolken tegen die heidenvolken strijden, zoals de dag dat hij streed op de dag van zijn strijd. Nou, de Heer Jezus komt dus eerst uit de hemel met al zijn heiligen. Dat gaan we zo zien. Hij vernietigt de valse profeet, het beest en alle westerse legers. Maar hij komt nog niet op de aarde daar, Openbaring 19. Hier in Zacharia 14 gaan zijn voeten op de Olijfberg staan. En dat is het moment dat hij ook tegen die heidenvolken zal strijden. En wat gebeurt er dan? Vers 4, dan zal de Olijfberg in tweeën gespleten worden. Toen de discipelen naar hem aan het kijken waren, toen hij van hen werd opgenomen, was ook op de Olijfberg, hè? Deze Jezus zal weer komen op dezelfde wijze als u hem hebt zien opgenomen worden, zien heen gaan. Dus dat is handelingen 1. En dat wordt hier vervuld. Maar die Olijfberg splijt in tweeën zodra zijn voeten daar de berg raken. En er ontstaat een zeer groot dal. Apart, hè? Een zeer groot dal. Maar vers 5 zegt dan, even kijken, dan zult u vluchten. Dat zijn de goddelozen. Jacobus zegt, de rechter staat voor de deur. De brief van Jacobus is geschreven aan de 12 stammen in de verstrooiing, waarvan heel veel Israëlieten niet in de Heer Jezus geloven. En dan zegt hij, de rechter staat voor de deur. En dat deel wat de antichrist zal dienen, dat zal vluchten door het dal, om te ontkomen aan het oordeel van de Heer Jezus. Want het dal tussen de bergen zal reiken tot Azal. Ja, u zult vluchten zoals u gevlucht bent voor de aardbeving in de dagen van Uzia, de koning van Juda. Dat kun je dan lezen in Amos. Maar dat vluchten zal geen zin hebben. We lezen in Jesaja hoofdstuk 66 het oordeel over die goddelozen. En Ik wil dat wel even lezen. Weet je waarom? Er zijn vandaag mensen die zeggen, alle Joden worden gewoon gered. Alle mensen die tot Israël behoren worden gewoon automatisch gered. Maar dat is niet zo. Er is geen onderscheid bij de Heeren en ook de goddelozen onder dat volk zullen geoordeeld worden. Net als dat met alle volken geldt. Jesaja 66 spreekt daarover vanaf vers 15. Daar staat het volgende. Jesaja 66 vers 15. Want zie, de Heer zal komen in vuur, wil zeggen oordeel, en zijn strijdwagens zullen komen als een wervelwind, om in grimmigheid zijn toorn te laten gelden. Ik had gisteren die meneer en die zei tegen mij, de gemeente wordt niet behouden voor de grote verdrukking, want de toorn is gewoon het oordeel voor de grote witte troon. Nee. Het oordeel voor de grote witte troon wordt in de Bijbel nooit de toorn van God genoemd. De toorn van God is het oordeel op aarde over de dan levende mensen. En het oordeel voor de grote witte troon is 1000 jaar later, over alle doden. Maar het wordt nooit de toorn van God genoemd. De toorn van God is zijn grimmigheid, zijn gramschap over de goddeloze mensen op aarde, inclusief Israël. Want uw toorn is gekomen, zegt Openbaring 16. Let op, zijn bestraffing in vlammen van vuur, zie je dat? Paulus schrijft er ook over in 2 Thessalonicenzen 1, waarin hij komt in vlammend vuur. Want met vuur en met zijn zwaard zal de Heer een rechtszaak voeren. Nou, dat doet ons denken aan Openbaring 19. Daar staat dat er uit zijn mond een zwaard kwam. Dat is het woord van God. Hij zal oordelen naar het woord. Ja? Met alle vlees. Zij die door de Heer dodelijk gewond zijn, zullen talrijk zijn. Nou komt het. Dit spreekt over de dienst aan de antichrist. Daar staat, zij die zich heiligen en reinigen in de tuinen, achter één in het midden, die varkensvlees eten, afschuwelijk gedierte en muizen, tezamen zullen zij weggevaagd worden, spreekt de Heer. Ik ken hun werk en hun gedachten. Dus achter één in hun midden, dat duidt dan op die dwaze herder. Daar voegen zij zich achter. En hij zal hun godsdienst veranderen, vandaar dat ze varkensvlees eten enzovoort. En vandaag is de antichrist al in de gemeente bezig, hè? De geest van de antichrist. Door de mens te verheerlijken en de Heer Jezus te verlagen. Zo herken je hem. En dan staat er, dan zal de Heere, mijn God, komen, al de heiligen met u. Let even op, lieve mensen. Wie komt daar? Zacharia 14, vers 5b, wie komt daar?
De bruid?
Ja, dat komt straks. Maar wie staat er als eerste? Dan zal? Ja, maar staat hier de Heere, mijn God. En dus?
Ja, dan komt de Heere eerst en dan komt de rest.
Ja, de Heere God is de Heer Jezus. Ja, ja. Mm. Ze zullen zien mij die haar doorstoken hebben, Zacharia 12 vers 10. Maar ze zien op de Heer Jezus. De Heere zal komen, maar het is de Heer Jezus die komt. Er zullen de voeten van de Heer op de Olijfberg staan, maar het zijn de voeten van de Heer Jezus. Hier ook weer, de Heer komt met al zijn heiligen, maar het is de Heer Jezus die komt met al zijn heiligen. Ja. Maar nou wil ik iets heel belangrijks aan jullie doorgeven over de komst van de Heer. De komst van de Heer bestaat uit fasen. Het is niet zo van hij komt klaar, nee. Hij komt eerst voor de gemeente. En alle gelovigen die ontslapen zijn. En dan komt hij met de gelovigen. Daartussen zit een periode. Maar omdat het een fase is, zijn komst bestaat uit fasen, wordt het woordje tegemoet, de Heer tegemoet in de lucht. Er wordt vaak gezegd, ja, er staat tegemoet, dus komen we gelijk weer terug. Nee, tegemoet, we halen hem in als de Heer. Maar tegemoet wil niet zeggen dat hij op dezelfde dag verschijnt, maar dat hele komen van de Heere duurt minstens 7 jaar, want hij is aanwezig tijdens die oordelen van de grote verdrukking, als wij bij hem zijn, de 24 oudste, weet je wel. Maar als hij ons tot zich neemt, dan gaan wij wel degelijk de Heer tegemoet, want hij zal dan ook met ons verschijnen, alleen niet op dezelfde dag. Daar wordt zoveel over gestreden vandaag. Hè? Nou, ik wil met jullie even rustig kijken naar 3 teksten in het Nieuwe Testament. Ja, over deze tekst. 1 Thessalonicenzen 3. Vers 13. Die heiligen worden overigens in het Oude Testament ook in Daniël 7, vers 22 genoemd. De heiligen van de Allerhoogste. Het zijn geen engelen, maar het zijn gelovigen. Wanneer ben je een heilige? Niet als je een wonder gedaan hebt, zoals de Rooms-Katholieke Kerk zegt, maar wanneer? Als je
geheiligd
bent. Ja. Als je door het bloed van de Heer Jezus geheiligd bent, dan ben je een heilige. Nou, in 1 Thessalonicenzen 3, vers 13 staat dit. Dat hij uw harten versterkt om onberispelijk te zijn in heiligheid voor onze God en Vader bij de komst van onze Heer Jezus met al zijn heiligen. Dat is een citaat van Zacharia 14. Wie zijn dat dan? Dat vind je in 1 Thessalonicenzen 4, het hoofdstuk wat daarna komt. Daar staat vers 16. De Heer zelf zal met een bevelend roepen, met de stem van een aartsengel, met de bazuin van God, neerdalen van de hemel en de doden in Christus zullen eerst opstaan. Dus alle ontslapen gelovigen, inclusief die uit het Oude Testament, geloof ik, zullen opstaan. Daarna zullen wij de levenden die overblijven samen met hen, dus samen met die opgewekte heiligen, in een oogwenk, dat staat hier dan niet, maar in 1 Korinthe 15, samen met hen in wolken worden opgenomen de Heer tegemoet in de lucht. Zie je dat? Zo zullen we altijd met de Heer zijn. Helder? Maar dan gaat hij gelijk verder in hoofdstuk 5. Vers 2, u weet zelf nauwkeurig dat de dag van de Heer komt als een dief in de nacht. Dus hij gaat dan zeggen, kijk, die verschijning van de Heer, als hij komt met al zijn heiligen, de dag van de Heer, ja, daar hebben jullie geen onderwijs over nodig. Dat staat in het Oude Testament al aangekondigd, Zacharia 14 bijvoorbeeld. Maar jullie zijn niet van de nacht, zodat die dag je zal overvallen. Want jullie horen niet tot de nacht, want die dag zal zijn in duisternis, maar we horen, ach,
goedemiddag,
zal ik even overnieuw beginnen?
Ja, dat wil ik ook weer niet aandoen.
Oh, oké, gelukkig. Ga lekker zelf snel zitten.
Ga lekker door, ga je potje mee, man. Hij weet alles al.
Ja, dat denk ik niet. Maar lieve mensen, wij behoren tot de dag. En de dag van de Heer is een dag vol duisternis. Amos 5, vers 18. Het is een dag niet van licht. Je moet je daar niet over verheugen. Het is een dag van oordeel. Waarover? Over de goddelozen. Horen wij bij de goddelozen? Nee. Wanneer komt de Heer? Nou, met al zijn heiligen aan het begin van die dag van de Heer, als de antichrist er al lang is, om te oordelen allen die naar hem hebben geluisterd. Maar de Heer zal komen met al zijn heiligen. De gemeente is daar de unieke onderscheiding als het lichaam van Christus. Maar hij komt met al zijn heiligen. Dus ook die heiligen van het Oude Testament. Ja? Nou, en dan gaan we nu even naar 2 Thessalonicenzen. Vers 1. Want wat was er gebeurd, lieve mensen? Er waren mensen in Thessalonica gekomen. Zoals dat vandaag ook in Nederland gebeurt. Die zeggen, Paulus bedoelde heel wat anders, joh. He, want hij zegt, je moet niet verschrikt worden alsof het een brief van ons was. Want die mensen zeiden, de dag van de Heer is voor jullie. Thessalonicenzen, jullie komen onder het oordeel van God. En die mensen waren helemaal geschokt. En die dachten, hè, hoe zit het nou precies? En dan zegt Paulus in vers 1. Wij vragen u echte broeders, in verband met wat? Nou, met de komst van de Heer. En wel dat onderdeel dat te maken heeft met onze bijeenvergadering of onze vereniging met hem. Dat heb ik jullie verteld in de eerste brief. De komst van de Heer bestaat uit onze bijeenvergadering tot hem en de verschijning van de Heer. Dat is ook zijn komst. Is het helder of niet? Vers 2, dat u niet zo snel in uw denken geschokt of verschrikt wordt, nog door geest, nog door woord, nog door brief als van ons, alsof de dag van de Heer aangebroken zal zijn. Zie je dat? 2 vers 2. Paulus zegt, jullie zijn toch nog op de aarde? Onze bijeenvergadering tot hem is nog niet geweest. Hoe zijn jullie dan zo verschrikt? Alsof die dag van de Heer er al was. Dat kan helemaal niet. Want de dag van de Heer is juist de dag dat de Heer komt met al zijn heiligen. Zacharia 14 vers 5. 1 Thessalonicenzen 3 vers 13. Het is zelfs tot oneer van het werk van de Heer Jezus als mensen vandaag zeggen dat de gemeente zal gaan door de grote verdrukking. Dus eigenlijk door de dag van de Heer. Dat is een ontkenning van zijn werk op het kruis. Want wij zijn in hem al geoordeeld. Hij heeft het oordeel gedragen. Waarom zou de Heere God ons dan nog voor de tweede keer onder het oordeel plaatsen? Dat kan helemaal niet. Onze hoop is een gelukkige hoop. Onze hoop is dat hij elke dag ons tot zich kan nemen, zodat wij voor de rechterstoel van Christus komen, helemaal worden beoordeeld en dan met hem zullen komen uit de hemel met alle heiligen. Dat is onze hoop. Onze hoop is niet op de aarde gericht. Onze hoop is op de hemel gericht. Maar Zacharia 14 heeft te maken met de aarde. Profetisch woord heeft te maken met de aarde, niet met de gemeente. De gemeente is geen voorwerp van profetisch geschrift. Dat zegt Paulus heel duidelijk in Efeze. Ja, het is een geheimnis. Ja. Gelukkig dat jullie dat nog wel een beetje onderscheiden. Want vandaag is het echt een lastig onderwerp hoor. Alles wordt op één hoop gegooid. Maar weet je, ik zeg altijd, wat geeft grotere eer aan het werk van onze Heer Jezus? A, we gaan door een grote verdrukking. Of B, hij komt ons daarvoor bewaren. Nou, tweede toch? Die ons redt van de komende toorn.
Dat komt voornamelijk dat er in gemeente beide verkondigd wordt, denk ik, die grote verwachting.
Ja. En dat het onderscheid tussen Israël en de gemeente niet meer wordt gemaakt. Elke Jood die gelooft vandaag is onderdeel geworden van het hemelse de gemeente. En dat geldt ook voor Iraniërs en Palestijnen. En als de volheid van die heidenen is ingegaan, de gemeente, dan zal heel Israël behouden worden. Dan zal de vervallen hut van David weer worden opgericht. Handelingen 15, vers 4. Vers 4 of vers 14? Vers 14. Dat onderscheid moeten we blijven maken, anders ga je in de war komen. Oké, dan gaan we even terug naar Zacharia 14. Ik heb in de samenvatting, die je trouwens vanmiddag op mijn site kunt vinden weer, hè, Zacharia 14, heb ik een aantal teksten gezet over dat komen met al zijn heiligen. Je hoeft niet op te zoeken, ik lees er even twee voor, ja? Want de schepping verwacht rijkhalsend de openbaring van de zonen van God. Romeinen 8 vers 19. Als hij komt met al zijn heiligen, dan is de gemeente, dat zijn de zonen van God, een onderdeel daarvan. En de schepping verwacht daar. Oh. En de tweede is Colossenzen 3 vers 4. Wanneer Christus uw leven geopenbaard wordt, zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Ja? Nou, dan terug naar Zacharia 14. Vers 6. Op die dag zal het geschieden dat er het kostbare licht er niet zal zijn. Evenmin een dikke duisternis, maar er zal één dag zijn die de Heere bekend zal zijn. Geen dag en geen nacht. Dus de dag begint, de dag van de Heer, met het ontbreken van licht. Maar de dag van de Heer gaat over in het koninkrijk van de Heer Jezus. Waar geldt dat het één dag is, want bij de Heer is één dag als 1000 jaar. En het licht blijft. Want de zon van de gerechtigheid, de Heer Jezus, zal 1000 jaar lang de aarde verlichten. En weet je hoe hij dat doet? Hij doet dat via de gemeente. Want hij zal in zijn heiligen worden verheerlijkt en bewonderd worden in allen die hebben geloofd. Wij zullen zijn lichtglans verspreiden als een soort megazon vanuit de hemel, het nieuwe Jeruzalem, of dat uit de hemel neerdaalt. En zo zullen wij de lichtglans van God verspreiden over de mensen op aarde. Bijzonder, hè? Dat is, in de praktijk betekent dat gewoon dat wij met onze nieuwe lichamen op de nieuwe aarde zullen zijn. En dat wij de morele voortreffelijkheden van de Heer Jezus, nou ja, zodanig zullen vertonen dat wij kunnen heersen en regeren over de mensen. We kunnen recht spreken over allerlei toestanden, omdat wij aan hem gelijk zijn. Zijn lichtglans zal zijn vanuit de hemel. Zoals de Heer Jezus het licht van de wereld was toen hij in Israël wandelde, zo zijn wij dat straks ook met hem, door hem, in het 1000-jarig rijk. Ja? Op die dag zal een groot stroom van zegen vanuit Jeruzalem over de hele aarde stromen. Vers 8. Levend water. Dat wil zeggen, het loofhuttenfeest is daar. En weet je wat nou zo apart is in Johannes 7? Op het grote feest, op de 8e dag. Het is trouwens wel apart, want in Leviticus 23 zie je dat het loofhuttenfeest als enige van alle feesten een 8e dag heeft. De zondag. En dan zegt de Heer Jezus, op die dag, wie in mij gelooft, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dat zal straks ook in het vrederijk geschieden. Dat levende water, dat is de geest, de Heilige Geest, de kwaliteiten van zijn persoon, die zullen dan vanuit Jeruzalem via de wet Sion, de wet van Sion, zal dat over de aarde verspreid worden. Dus alles zal spreken van de heerlijkheid van de Heer Jezus, zowel op aarde als in de hemel. U wil geschieden, zowel al in de hemel als op de aarde. Dat zal straks gebeuren in het 1000-jarig vrederijk. Vers 9, de Heer zal koning worden over heel de aarde, zie je dat? Hij is dus niet de koning van de gemeente. Hij is de koning van Israël en de koning over heel de aarde. En hij is de koning van de koningen. Maar voor ons is hij veel nauwer. Dichterbij, de bruidegom, het hoofd. Het zijn maar beelden, hè? Op die dag zal de Heere de enige zijn. Zie je dat? In zijn naam de enige. Nou, als dat nou voor jouw leven zou mogen gelden, dan is er nu al een situatie dat er stromen van levend water mogen vloeien uit je binnenste. Dat spreekt van de Heilige Geest en de Heilige Geest vertoont Christus. In jouw gedrag, in jouw handelen. En niet wat we vandaag zo vaak horen, ik word er bijna moedeloos van. We moeten de dingen doen die Jezus deed. Nee, de karakter vertonen van hem. Maar niet de wonderen en de tekenen. Want dat is een leugen, dat is niet waar, dat klopt niet. Maar goed, op mijn website heb ik daar, weet ik veel, 10 artikelen over geschreven. Want elke keer komt het weer naar me toe, weet je wel. Maar er staat, de Heere zal koning worden. Zie je dat? Vers 9. Maar het is de Heer Jezus. Hij en de Vader zijn één. Ja? Eindelijk zullen de bewoners bezorgd wonen. Heel het land zal als de vlakte worden. Nou, bergen spreekt in de Bijbel van machthebbers. Die zullen er niet meer zijn. Want de enige die koning is, is de Heer. De Heer Jezus. Maar Jeruzalem zal verheven worden. En dan worden zij weer de kop en niet de staart van de volken. Zoals dat zo mooi in het boek Deuteronomium wordt voorzegd. Zij zullen erin wonen, een banvloek zal er niet meer zijn. Jeruzalem zal onbezorgd wonen. En we zien in Ezechiël 38 dat dan Rusland nog een laatste poging doet als het volk onbezorgd, zonder grenzen of muren of wat dan ook, zonder grendels, daar woont. En dan binnen een periode van 45 dagen, als ik het goed heb, zal Rusland verslagen worden op de heuvels van de bergen van Israël ten einde komen.
Is dat na
het aan het begin van het begin van het duizendjarige rijk, ja.
Maar je zei van, er zullen geen bergen meer zijn.
Nee.
Maar in Ezechiël wordt heel veel over de bergen van Israël gesproken.
Ja, klopt. Maar hier staat natuurlijk niet dat er geen bergen meer zijn. Maar er staat heel het land zal als de vlakte worden. Dus het is meer een geestelijke betekenis. Ja? Dan die vreselijke plaag. Vers 12. De volken die tegen Jeruzalem hebben gestreden. Ja, het vlees zal wegteren en de ogen zullen uit hun kassen en de tong uit hun mond wegteren. Dat is wat. He? En in vers 13 staat dat ze elkaar zullen doden door de grote verwarring die er zal ontstaan. En vers 14 dat ook Juda bij zal dragen om de vijanden te verslagen. Het merkwaardige is, vers 15 heb ik niet gelezen, dat alle dieren, de paarden, de muildieren, de kamelen, de ezels en alle dieren die zich in de legerkampen bevinden, ook door diezelfde plaag zullen worden getroffen. Zelfs de dieren die betrokken zijn in de haat tegen Jeruzalem zullen worden geoordeeld. Terwijl wij denken, ja, wat hebben dieren er nou mee te maken? Toch ziet God dat anders. Ja? Dan in vers 16, dat loofhuttefeest, dat wordt gevierd door de schapen. Je hebt straks, als de Heer komt, nog een aantal volken over. De legers zijn weliswaar verslagen en hun vertegenwoordigers. Maar de volken zelf zijn nog op aarde. Die de plaag hebben overleefd uit het boek Openbaring. En die volken worden voor de troon van de Heer verzameld. Matthäus 25. En dan zegt hij tot de bokken aan de linkerkant. Jullie hebben nooit de broeders, mijn broeders, goed behandeld. Dat zijn de Joodse evangelisten eigenlijk. En tot de schapen zegt hij, ga in het rijk dat je zult beërven van mijn vader. Want zij hebben namelijk door wel die Joodse evangelisten, als het ware, water te geven, onderdak, bewezen dat zij zich hebben bekeerd op hun woord. Maar wat staat er dan? Al de overgeblevenen van alle heidenvolken zullen, die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, dat zijn dus wel de gelovigen, hè? Van jaar tot jaar zullen opgaan om zich neer te buigen voor de koning, de Heer. Nou, dat zullen waarschijnlijk niet alle letterlijke mensen zijn, maar misschien wel hun vertegenwoordigers of iets dergelijks. Om het loofhuttefeest te vieren. En het loofhuttefeest, dat zei ik al, is een type, een beeld van de vrede en de rust in dat vrederijk. De zevende dag van de Heer. Ja? Maar het oordeel, vers 17... Er zal geen regen meer vallen op hem die uit de geslachten van de aarde niet zal opgaan naar Jeruzalem. Er zal nog wel oordeel zijn in het duizendjarig rijk. Dat lezen we ook in Psalm 101, vers 8. Dat wil ik even voorlezen. Daar lezen we elke morgen, het is een profetisch woord voor die periode van 1000 jaar. Ik zie er al naar uit om daarbij te zijn eigenlijk. Ik kan me er niet zoveel bij voorstellen, maar goed. De Heer Jezus zegt, elke morgen zal ik alle goddelozen in het land ombrengen, door allen die onrecht bedrijven uit de stad van de Heer uit te roeien. Dat is wat, hè? Ja, maar ja, de gemeente is nu een groot huis met veel voorwerpen tot oneer. en voorwerp tot eer. En als je vers 7 even het laatste stukje erbij neemt, dan staat er: wie leugens spreekt, zal voor mijn ogen geen stand houden. Dat was Ananias en Safira. Maar vandaag heb je veel leugenprofeten in de gemeente van God, hoor. Ze vertellen gewoon letterlijk leugens. Echt leugens. Daar ga ik nu maar niet al te veel op in, maar er is een artikel verschenen in het boek, of in het blad Bijbel en Onderwijs van mij, over de valse profeten. Profeten die vandaag in de gemeente zijn en overal cursussen geven, dat je moet oefenen en zo. Dat zijn dus de leugenprofeten, die zich richten op innerlijke indrukken en innerlijke visioenen en innerlijke gedachten die je dan zogenaamd moet doorgeven. Dat is niet wat God met profeteren bedoelt. Dat gebeurt altijd vanuit het geschreven woord van God. Dat is de basis. Ja? Dan tenslotte. Wij vieren geen Halloweenfeest. We hoeven ook niet naar de Joodse gemeente te gaan om daar Pesach te vieren. Wij hebben de verantwoordelijkheid om de Heer te gedenken aan zijn tafel, aan het avondmaal. Om daar met elkaar aan hem te denken. Het blijft lastig, maar dat is de plek van aanbidding. Dat wij zo met hem vervuld zijn. Niet zozeer van, dit heeft hij voor mij gedaan, dat mag wel, maar het gaat gewoon om hem. En ik was ooit in een gemeente, ik zei, heb je last van... Ja, dat snap ik. Ja. Ik zei, weet je, als we samen avondmaal met elkaar eten, dan is het zo belangrijk dat we daarna aanbidding, lofprijs, dat we hem groot maken. Laat een aantal broeders dat doen. Nou, en iedere keer als ik daar ben, de eerste doet het, de tweede ook, maar dan gaan er 3, 4, 5, die gaan bidden voor Israël, bidden voor zuster A, bidden voor broeder B. Dan denk ik van, ja, weet je, dat is hartstikke fijn, maar het is niet de plek om voorbeden te doen. Want dit is even zijn moment, dat we aan hem denken. En dat we de gebeden opzenden om hem groot te maken, om te zeggen wie hij is. En op de bidstond in de week mag je bidden voor alles nog wat, maar dan even niet. Dus ik heb dat heel duidelijk gezegd, maar de keer daarna was het gelijk weer hetzelfde. Dus het is ook wel begrijpelijk. Het moet even landen, weet je wel. Nou, vers 20, op die dag, dat is de dag van die 1000 jaar dus. Dit bestaat nog, ik zeg het nog één keer, die dag is een dag van oordeel en de dag van 1000 jaar vrede. Zal op de bellen van de paarden trouwens, mag ik nog even... De komst van de Heer is dus ook een langere periode. Hetzelfde met die dag. Die dag is niet één dag van 24 uur. Die dag is een periode van zijn oordelen en 1000 jaar vrederijk. Dat is die dag. Dat noemt de Heer die dag. Zal op de bellen van de paarden staan heilig voor de Heer. Wat betekent het woord heilig?
Apart gezet.
Sorry?
Apart.
Ja, apart gezet. En wij zijn ook heilig. We hebben een verzegeling met de Heilige Geest. U bent verzegeld, Efeze 4, vers 30, tot de dag van de verlossing met de Heilige Geest. Hij woont in ons tot in alle eeuwigheid. Maar wij zijn met hem verzegeld, apart gezet voor de Heer, totdat we verlost worden. En de potten in het huis van de Heer zullen zijn als de sprengbekkers van het altaar. Ja, al de potten in Jeruzalem en in Juda zullen voor de Heer van de legermachten heilig zijn. Zodat allen die willen offeren zullen komen en ervan nemen om erin te koken. Op die dag zal er geen kanoniet meer zijn in het huis van de Heer. Dat betekent kooplieden. Kanoniet zijn kooplieden. Dus vandaag zie je ook, er wordt veel verdiend aan het christendom, helaas. Maar wij hebben ook potten in de gemeente, geestelijk gezien. Alles wat te maken heeft met aanbidding van de Heer Jezus, is een pot. De momenten die wij nemen om hem groot te maken. En de middelen die wij daarvoor gebruiken, onze levens, onze lichamen, verheerlijk dan God in uw lichaam. Dat is ook een pot. Dat moet heilig zijn, apart gezet voor de Heer Jezus. Is dat... als dat een beetje je verlangen is, dan is dat zo heerlijk voor de Vader om dat te merken. Dat er mensen zijn in Nederland die apart gezet zijn voor de Heer Jezus. In je taalgebruik, in je gedrag, in je manier van samenkomen. Het moet om hem gaan, om hem. En niet om ons, wat wij allemaal moeten gaan doen. Zoveel gemeenten gaat het om doen, doen, doen. De vijfvoudige bediening, weet je wel, ook weer zo'n voorbeeld. Nee, het gaat niet om wat wij moeten doen, het gaat om wie hij is. Wie wij mogen zijn in hem. Want doen geeft overspannenheid. Mensen worden eigenlijk overspannen van doen. Maar als je mag zijn, ja, dan is daar vrede en rust, toch? Wij zijn geheiligd, wij zijn zijn kinderen, wij zijn zijn zonen en dochters. Wij zijn geliefd in Christus. Heeft voor mij in ieder geval een heel groot verschil gemaakt met de tijd dat ik in een gemeente zat waar we van alles moesten doen. Je moest gaan evangeliseren, je moest gaan vasten, je moest gaan bidden, je moest, man, ik werd er helemaal moe van. Sorry?
Het heeft met het gedrag te maken.
Ja.
Jacobus, die zegt van toon mee.
Ja. Ja, nou, maar dat gedrag is inderdaad gewoon, dat volgt uit het zijn. Ja? En voor de een is dat dit, en voor de ander is dat dat. Vrijheid. Waar de geest van de Heer is, is vrijheid. Heerlijk. Maar die kooplieden, dat zien we in Openbaring 18, dat is het oordeel over het Vaticaan eigenlijk, het Rooms-Katholieke economische systeem, ja, dat vinden we ook in de gemeenten al, hè? Dat er wordt gehandeld in allerlei christelijke zaken, waar geld aan wordt verdiend. Ja, dat zal er straks niet meer zijn. Het zou ook bij ons niet moeten zijn. Nou, en dan sluit ik af met twee teksten. 1 Korinthe 10 vers 31... Want het ging over het heilig zijn, hè? Er staat, het zij dan dat u eet, het zij dat u drinkt, het zij dat u iets anders doet, doet het alles tot heerlijkheid van God. Zie je dat? Dus je kunt ook heel heilig de afwas doen, of boodschappen doen, of, ja? Gisteren was er een mevrouw en die sprak ik even in de supermarkt. Niet om mezelf, maar dat is een voorbeeldje. En ze had een ernstige ziekte. Dus ik zei, zal ik even je karretje wegbrengen, weet je wat? Dan kan je alvast naar huis. Dat zijn van die dingetjes die dan op je pad komen. Alles wat je doet. En dan tenslotte Colossens 3 vers 17. Colossens 3 vers 17. Vind ik zo mooi, hè? Ook weer hetzelfde. 1 Korinthe heeft dan te maken met dat drinken en eten vooral. Waar ze elkaar om oordeelden. Maar hier gaat het om het algemeen. Al wat u doet. In woord of in werk. Doe alles in de naam van de Heer Jezus. Straks in het Vrederijk. Zal alles tot zijn eer zijn. En de Heer zal zijn koning zijn over de hele aarde. Terwijl God de Vader door hem dankt. Waarom? Nou ja, als je alles doet in zijn naam, dan ga je toch danken voor wie hij is. Ik zeg altijd, je kunt een geestelijk volwassen gelovige herkennen aan de mate van danken. Danken. Iemand die de Heer Jezus kent, dankt. Iemand die naar zichzelf kijkt, die smeekt. Help mij, help mij, help mij. Maar als je naar de Heer Jezus kijkt, dan dank je gewoon. Dank u wel dat ik in hem geheiligd ben, dat ik in hem geliefd ben, dat ik in hem gezegend ben. Dank u, Vader, dank u dat u mijn omstandigheden leidt. Dank u wel, dank u voor wie u bent. Dat is heilig, afgezonderd. Nou, dat was Zacharia. Rijk? Ja. We hadden net al een ideetje voor de volgende Bijbelstudie.
Nog één vraag.
Oh ja, nog een vraag.
Die ogen die wegsmelten.
Dat klopt, ja.
Gebeurt ook echt letterlijk.
Ja. Ze hadden dat al een beetje goed gezien in de Raiders of the Lost Ark, die film, ken je die? Indiana Jones. Op het einde gebeurt dat met de nazi's. Als die ark open gaat, dan zie je exact wat hier staat, zie je dan in die film. Als kind zag ik die film op 15, was ik heel erg verschrikkelijk eng. Maar ik denk dat dat letterlijk gaat gebeuren, ja.
Nou, films kunnen profetisch zijn, kijk maar naar Terminator.
Ja, of het nou met een goede bedoeling is, dat betwijfel ik ten zeerste. Maar het geeft wel een beeld van de ernst van het oordeel van de Heere God over al die haat die hij nu nog tolereert. We zijn nu in de tijd van de genade, hè? Tijd van de genade om uit te reiken aan onze vijanden. Maar straks, als die tijd van de genade voorbij is, dan zal de Heer, de dag van de Heer, het oordeel kennen over alle goddeloze volken. Dus we mogen de Heer danken dat wij daar niet bij zullen horen. Door zijn pure genade, want hij heeft ons uitgekozen en wij niet hem. Amen. Oh, nog een vraag. Ik neem hem even mee in de opname.
Vers 8. Dat God zal beschieten dat we een baan vanuit jullie zoon zullen.
Ja.
Zal dat ook werkelijk zo zijn dan?
Denk het wel.
Ja, ook.
Ja, maar het staat uiteraard ook voor een geestelijke zegen. Dat lezen we in Jesaja 2, Micha 4. Maar er zal ook letterlijk water komen. Ezekiel beschrijft dat ook. En dat water is een symbool voor de zegen van Israël. Want Israël is natuurlijk een land waar alles draait om water en bronnen. En dat zal straks letterlijk zo zijn, maar het heeft ook een geestelijke duiding. Dus je moet het wel letterlijk zo laten staan.
Het heeft toch ook te maken met de genezende werking?
Ja, ook dat ja. Ja.
Maar het zou toch ook geestelijk kunnen zijn? Dat de tongen, ja, en dat je niet meer ziet, dat ze hun eigen niet meer zien en het vlees.
Goede poging. Het zou ook kunnen, maar ik geloof dat het letterlijk is. Ja, ik geloof het zeker. Ja. Het is. Ik moet er even niet aan denken. We gaan het afsluiten. Of zijn er nog meer vragen?
Mag ik jullie nog wel bedanken?
Oh.
Nou ja, voor je veel tijd die je hierin hebt gestoken. En ik moet zeggen, ik heb persoonlijk heel veel van genoten.
Ah, ja.
Ik heb er nog van geleerd.
Ja. Nou, het is fijn om te horen, toch? Ja. Superfijn. Het is allemaal dankzij de Heer, hè? Het is gewoon
Maar goed, dat is duidelijk, maar ik heb het toch even gezegd.
Ja, dankjewel.